Thank you for that beautiful music.
Bedankt voor die prachtige muziek. Na de toespraak van zuster Dalton zingt het koor Come Come Ye Saints onder leiding van Lynn Hopkins en op het orgel begeleid door Benjamin Lee. Het slotgebed wordt vervolgens uitgesproken door Rebecca Maxfield. Ik heb nu het voorrecht om de spreekster van vanavond aan te kondigen. Elaine Dalton is geboren en getogen in Ogden, Utah. Ze heeft aan de Brigham Young University haar baccalaureaat in de Engelse taal gehaald. Zuster Dalton is in de Salt Lake Temple in het huwelijk getreden met Stephen E. Dalton. Ze hebben 5 zoons en een dochter en hebben bovendien 12 kleinkinderen. Voorafgaand aan haar roeping als algemeen jonge vrouwenpresidente was ze eerste en tweede raadgeefster in het algemene jonge vrouwenpresidium. Daarvoor was ze meer dan 5 jaar lid van het algemeen jonge vrouwenbestuur. Zuster Dalton is zowel op wijk- als op ringniveau al lid geweest van de presidiums van alle vrouwenorganisaties. Zuster Dalton doet graag aan hardlopen, wandelen met haar familie en dansen met haar kleindochters. Ze leest graag, vooral in de schriften, en ze heeft de Heer lief. Haar lievelingsschrifttekst en levensmotto staan in Spreuken 3, verzen 5 en 6. Vertrouw op de Heere met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken hem in al uw wegen, dan zal hij uw paden recht maken. Zuster Dalton.
Oh, it's a privilege to stand before you this evening.
Ik vind het een voorrecht om vanavond voor jullie te staan. Ik wil iedereen in het koor bedanken voor de prachtige muziek. Ik wil jullie bedanken voor de geest die jullie hebben meegenomen. En bedankt voor dat prachtige gebed. Het stemt me gelukkig en nederig om hier te zijn. En ik bid dat een ieder van jullie zal weten hoeveel de Heer jullie lief heeft. Ik wil dat jullie weten hoeveel ik jullie lief heb. Ik ben blij dat mijn man Steve en andere leden van onze familie hier ook zijn. Ik hou van mijn man. Hij en ik hebben allebei op de Brigham Young University gestudeerd. En hier hebben we de beslissing genomen om te trouwen. Ik vind het interessant dat ik op onze trouwdag voor jullie sta. Gefeliciteerd, schat. Weet je, we zijn nu net zo lang getrouwd als het duurde om de Salt Lake Temple te bouwen. Of zo lang als de Israëlieten door de wildernis stolden. En de resultaten daarvan zitten hier op de voorste rij. Onze kinderen zijn onze schatten. Ik hou van ze. Ik vind het heerlijk om hun moeder te zijn. Ik heb ze in het evangelie zien opgroeien en gezien dat ze vanaf spreekgestoelte in de kerk zijn onderricht. En ik ben dankbaar dat ze ervoor gekozen hebben om gehoor te geven aan de raad van profeten, zieners en openbaarders. Ik heb de jongeren van de kerk in het evangelie zien groeien. Ik heb een unieke en speciale band met de jonge vrouwen, omdat ik al jarenlang lid van het Algemeen Jonge Vrouwenpresidium ben. We hebben eigenlijk samen jullie jaren in de jonge vrouwen doorgebracht. We hebben samen onze jonge vrouwenmedailles verdiend. We hebben iedere week samen de woorden van het jonge vrouwenthema opgezegd. Wij zijn dochters. Wij staan. Wij zullen ons voorbereiden. Wij geloven. Ik beschouw jullie als mijn jonge vrouwen en jonge mannen. Ik heb gezien dat velen van jullie het priesterschap hebben ontvangen en tot ambten daarin zijn geordend. Ik heb gezien dat jullie verbonden en het priesterschap hebben geëerd en over de hele wereld op zending zijn gegaan. Jullie zijn mijn helden. Jullie hebben zoveel kracht, moed en een verlangen naar rechtschapenheid. Als heilige de laatste dagen zijn jullie allemaal aan een reis begonnen en je bevindt je in de belangrijkste fase van je leven. Dit is de tijd waarin je eeuwige gewoonte vormt en eeuwige beslissingen neemt. Jullie zijn de toekomst van de kerk en van het land waar je woont. Jullie zijn met het oog op deze tijd bewaard. Jullie zullen mogelijkheden krijgen die je verwachtingen ver te boven gaan. En je zult net als ik gezegend worden met beslissende momenten die deze fase van beslissingen zullen beïnvloeden. Hier, tijdens een devotional aan de BYU zoals deze, is het allemaal voor mij begonnen. Ik had verkering met een jonge man. Op een avond begon hij over het huwelijk te praten. En hij was erg volhardend. Die nacht sliep ik niet goed door wat hij had gezegd. En ik wist dat ik een beslissing moest nemen. Ik bad dat de Heer me zou laten weten wat ik moest doen, maar ik kreeg niet meteen antwoord. De volgende ochtend gingen we samen naar een devotional. Toen we daar zaten, luisterde ik verbaasd naar de spreker, ouderling A. Theodore Tuttle, die begon te spreken over het nemen van belangrijke beslissingen. Het leek wel of hij rechtstreeks tot mij sprak. Het leek wel of hij de verlangens van mijn hart kende en zijn woorden drongen tot diep in mijn ziel door. Aan de hand van de leren verbonden 9 legde hij uit hoe we beslissingen moeten nemen. Het leek wel of iedereen die afdeling goed kende, behalve ik. Jullie weten allemaal wat er staat, maar voor mij was het die dag zuivere openbaring en ik leerde toen een manier om antwoord op mijn gebeden te ontvangen. Hij zei: zie, u hebt het niet begrepen. U hebt verondersteld dat ik het u zou geven, terwijl u niet verder dacht dan alleen mij te vragen. Maar zie, ik zeg u dat u het in uw gedachten moet uitvorsen. Daarna moet u mij vragen of het juist is. En indien het juist is, zal ik uw boezem in u doen branden. Bijgevolg zult u voelen dat het juist is. Maar indien het niet juist is, zult u zulke gevoelens niet hebben, maar zult u een verdoving van gedachten hebben die u hetgeen verkeerd is, zal doen vergeten. Hoewel die woorden oorspronkelijk tot Oliver Cowdery waren gericht, waren ze op dat moment persoonlijk voor mij. Ze waren een direct antwoord op de vraag die ik de avond daarvoor in gebed had gesteld. Adeline Tuttle sprak toen over het maken van een lijst met positieve en negatieve aspecten, waarna we een voorlopige beslissing nemen en die beslissing in gebed aan de Heer voorleggen. Ik wist dat ik in actie moest komen. Ik kon niet blijven doen wat ik deed. Ik moest een beslissing nemen. Ik wist het en ik wist dat de Heer het wist dat ik het wist. Nadat ik een voorlopige beslissing had genomen, kon ik niet zeggen dat mijn antwoord mijn boezem in mij deed branden. Maar ik kreeg wel een goed en rustig gevoel. Ik voelde me niet meer verward of bezorgd. Ik voelde me rustig. Ik wist wat ik moest doen en ik was blij. En dus ging ik ermee door. En die volhardende jonge man is hier vanavond bij me. Ik ben dankbaar voor zijn goedheid, volharding en geduld. Was het altijd gemakkelijk nadat ik dat antwoord had gekregen? Nee. Mijn man zegt nu nog dat hij je nog de sleepsporen kan laten zien op de stoep buiten de Salt Lake Tempel. Waar ik een beetje bang werd en dacht dat ik wilde wachten. Maar dit heb ik geleerd. Als je door nagebed je geloof oefent, zal de Heer je helpen bij het nemen van belangrijke beslissingen op belangrijke momenten. Hij zal je gebeden horen en door middel van de Heilige Geest beantwoorden. Je staat er niet alleen voor. Jullie hebben de gave gekregen om leiding van de Heilige Geest te ontvangen. In afdeling 8 van de Leren Verbonden belooft de Heer en ieder van ons: ik zal in uw gedachten en in uw hart tot u spreken. Dat is mij gebeurd en dat zal jullie ook gebeuren. Ik geef mijn getuigenis dat de Heer onze gebeden hoort en beantwoordt en dat Hij ons zal leiden. Maar dan moeten wij zijn wil doen en zijn geboden onderhouden. Op die manier ontvangen we persoonlijke openbaring. En daarom bid ik vanavond dat de Geest van de Heer bij jullie zal zijn, terwijl je luistert naar de boodschap die ik heb voorbereid. Dat die glashelder zal zijn. Ik bid dat deze boodschap in je hart gegrift zal worden en iets persoonlijks voor je zal worden. Ik bid dat de Heilige Geest tot je zal getuigen hoe belangrijk deze eenvoudige boodschap is, zodat je die zult kunnen gebruiken bij de belangrijke beslissingen die je op belangrijke momenten in je leven zult nemen. Mijn boodschap is vanavond een luide en duidelijke oproep voor jullie, de jongvolwassenen van dit uitverkoren geslacht, om de wereld te leiden tot een terugkeer naar deugd. Wat is deugd? Waarom is deugd belangrijk? En hoe kunnen wij samen deze edele en heilige taak volbrengen? Ik wil beginnen met een eenvoudig verhaal van Agnes Caldwell, een meisje uit de pionierstijd. Agnes vertelt over haar ervaring met de Willy Handkargroep van 1856. Ze was toen pas 9 jaar oud. Ze vertelt: hoewel ik toen nog erg jong was, kan ik nog steeds mijn ogen sluiten en alles als een film voor me zien. Het eindeloze lopen zal altijd in mijn gedachten blijven. Ik was vaak zo moe dat ik heel kinderlijk aan de handkar ging hangen, waar ik heel zachtjes vanaf geduwd werd. Dan bleef ik langs de weg liggen huilen. En als ik besefte dat iedereen me voorbij was gegaan, sprong ik weer op en rende ik extra hard om ze in te halen. Ze vertelt verder: vlak voordat we over de bergen gingen, kwamen er mensen om ons te helpen. Dat was een opluchting. De zwakke en oudere mensen mochten in huifkarren rijden en de gezonde mensen liepen verder. Toen de huifkarren op weg gingen, probeerden enkele kinderen de huifkarren bij te houden, in de hoop dat ze mochten meerijden. Dat hoopte ik in ieder geval. Eén voor één vielen ze af, totdat ik de enige was, vastbesloten om mee te rijden. Na de langste afstand van mijn leven te hebben gerend, vroeg de voerman: wil je soms meerijden, meisje? Ik antwoordde zo netjes mogelijk: ja, meneer. Toen greep hij mijn hand beet en liet de paarden harder lopen, waardoor ik nog harder moest rennen. En mijn benen waren al zo moe. En zo gingen we naar mijn gevoel wel kilometers door. Ik vond toen dat hij de gemeenste man op aarde was. Toen ik echt niet meer verder kon, stopte hij. Hij nam een deken, sloeg die om me heen en legde me op de bodem van de huifkar, warm en zacht. Daar had ik de tijd om van gedachten te veranderen en dat deed ik. Ik wist dat hij me voor bevriezing had behoed, voordat hij me in de huifkar tilde. Agnes Caldwell en haar familie kwamen op 9 november 1856 in de Salt Lake Valley aan. Ze vestigden zich in Brigham City, Utah, waar Agnes met Chester Southward trouwde. Ze kregen 13 kinderen en droegen bij aan de vestiging van de nederzetting van de kerk in Cardston, Alberta in Canada. Als de voerman van die huifkar Agnes in de wagen had gelaten zonder haar eerst te laten rennen, was ze zeker aan de bittere kou bezweken. En als Agnes de moed had opgegeven en was achtergebleven, was haar verhaal heel anders afgelopen. Maar voor Agnes was het een uiterst belangrijk moment. En hoewel de beslissing om te rennen eigenlijk niet logisch leek, rende ze toch. Ze rende richting Zion, in de voetstappen van de profeet Brigham Young, en gehoorzaam aan deze woorden van de Heer, laten zij ontwaken en opstaan en naar voren komen en niet talmen, want ik, de Heer, gebied het. Ze rende voor haar leven. Dat was moeilijk en ze bood weerstand, maar door te rennen kon ze voldoende lichaamswarmte voortbrengen om haar warm te houden en tijdens de rit in de wagen niet te bevriezen. En ieder van jullie is op reis naar Zion. En ook tegen jullie heeft de Heer gezegd: laten zij ontwaken en opstaan en naar voren komen en niet talmen. Want Zion is niet alleen een plek. Zion is de reine van hart. En reinheid van hart moet jullie doel zijn om die uiteindelijke bestemming te kunnen bereiken. Nog nooit eerder is er een generatie als die van jullie geweest. Jullie zijn beter voorbereid en beter toegerust. Jullie hebben wat er nodig is. En het is nu de tijd om voor je leven te rennen. Naar Zion te rennen. President Thomas S. Monson en zijn voorgangers hebben ons de juiste weg gewezen. De weg is duidelijk aangegeven en ons tempo is regelmatig en stevig. Net als Agnes wordt er van jullie verwacht dat je de vlakte oversteekt. Je hoeft dan misschien niet al je aardse bezittingen op te geven, maar tijdens je reis naar Zion wordt er wel van je vereist dat je al je zonden opgeeft, dat je hem leert kennen, de ware en levende Christus. Er kan zelfs van je verwacht worden dat je rent totdat je uitgeput bent. Maar als je dat doet, zal de warmte en de liefde van de Heer je behouden voor het grote werk dat in het verschiet ligt. Er wordt van je verwacht dat je hetzelfde doet als wat de Heer verwachtte toen hij zijn kerk, de kerk van Jezus Christus, van de Heilige de Laatste Dagen noemde. In Leren Verbonden 115 vers 5 leveren we, staat op en laat uw licht schijnen, opdat het een standaard voor de natie zal zijn. De kleine Agnes rende richting Zion en daardoor waren zij en anderen een voorbeeld voor de natie en voor deze generatie. Haar reis naar Zion had vooral te maken met haar geloof en getuigenis. Haar reis had te maken met Joseph Smith en Moroni en Oliver Cowdery en Nefi en Moses en Joshua en zelfs Thomas S. Monson. En de reis had en heeft vooral met jullie en met mij te maken. Agnes rende omdat ze een getuigenis had. Haar moeder wist dat het evangelie waar was en onderwees haar dochter erin. Zij offerde alles op om naar Zion te komen en daar een tempel voor onze God te bouwen. Zij wisten dat Joseph Smith een profeet van God was en dat het boek van Mormon waar is. Zij wisten dat de zegeningen die zij in de heilige tempel konden ontvangen noodzakelijk waren om het plan te vervullen. En ze wisten, zoals Moroni herhaaldelijk tegen Joseph Smith heeft gezegd, dat, indien het niet zo ware, de ganse aarde bij zijn komst volslagen zou worden verwoest. Zion was toen en is nu het doel. Het is de reden van het herstelde evangelie van Jezus Christus. En nu is de tijd, zoals Moroni zei, om getrouw in Christus te zijn. En om iedere goede gave aan te grijpen en de kwade gave niet aan te roeren, nog het onreine. En ontwaak en verhef u uit het stof, opdat de verbonden van de eeuwige Vader die Hij met u heeft gesloten, zullen worden vervuld. Dit is de tijd voor een terugkeer naar deugd. Deugd is reinheid. Deugd begint in het hart en het verstand. Deugd is een gedachte- en gedragspatroon dat op hoge, zedelijke normen is gebaseerd. De kern van deugd is kuisheid, seksuele reinheid. Deugd en kuisheid zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden. De een kan niet zonder de ander. Een terugkeer naar deugd is een terugkeer naar reinheid. Sommige mensen hebben gezegd dat reinheid inhoudt dat je aardig of eerlijk of integer bent. Maar de kern van een deugdzaam leven is kuisheid. En iemand kan niet eerlijk of integer zijn zonder seksueel rein te zijn. Dat is onmogelijk. Niemand kan lichtzinnig omgaan met de goddelijke geest en het waardevolle lichaam, de eeuwige ziel van een ander en ook maar enige vorm van deugdzaamheid bezitten. Wie dat doet, brengt de keuzevrijheid in gevaar waar we in het voorsterfelijk leven zo hard voor hebben gevochten. Er wordt wel gezegd dat deugdzaamheid alleen voor vrouwen geldt, maar dat is niet waar. Het Latijnse woord voor deugd is virtus, wat kracht betekent. Een hedendaagse betekenis van deugd is een doeltreffende macht of kracht, vooral het vermogen om te genezen of te versterken. Dus deugd is niet alleen op vrouwen van toepassing, maar op iedereen. Toen de vrouw in Jeruzalem haar hand uitstak en het kleed van de heiland aanraakte, wist ze dat ze genezen zou worden. Waarom? Omdat ze zijn reinheid en macht herkende. De heiland zei zelf, ik heb kracht van mij voelen uitgaan. De soort kracht die hij bedoelde was deugd en priesterschapsmacht, waar priesterschapsdragers mee gezegend worden als ze rein zijn en deugd en heiligheid voor de Heer betrachten. Vlak na de algemene conferentie van april vorig jaar heb ik met mijn twee nieuwe raadgeefsters, Mary Cook en Ann Dipp, op een koude dag en zijn piek beklommen en hebben een goudkleurige Peruviaanse sjaal ontvouwd, een vaandel voor een terugkeer naar deugd. Bovenop die berg, toen we over de vallei uitkeken en de prachtige Salt Lake Tempel zagen, wisten we dat een terugkeer naar deugd een terugkeer naar zedelijke reinheid betekende. Deugd is de gouden sleutel die de deur van de tempel opent. Oudeling Russell N. Nielsen heeft gezegd, de tempel is eigenlijk de reden voor alles wat we in de kerk doen. Iedere activiteit, iedere les, alles wat we in de kerk doen, is gericht op de Heer en zijn heilig huis. Brigham Young wist dat. En bovenop Ensign Peak wisten wij ook dat het waar was. Toen we ons vaandel voor de wereld ontvouwden, wisten we dat een terugkeer naar deugd niet alleen belangrijk, maar essentieel is. Wij moeten aan de vereisten voldoen om naar de heilige tempel van de Heer te gaan en heilige verbond te sluiten en na te leven. En het werk te doen waar we ons op hebben voorbereid en waartoe we zijn geordend. Niets onreins mag zijn huis binnengaan. Net als de voerman van die huifkar, Agnes Caldwell, voor bevriezing behoeden, hebben wij de kans en het voorrecht om verlossers op de berg Sion te worden. Om iets voor anderen te doen wat ze niet zelf kunnen doen. Dat kan alleen als we waardig zijn om heilige verbonden te sluiten en na te leven. En als we de verordeningen van de tempel ontvangen. Jullie hebben allemaal belangrijk werk te verrichten. Wat je doet en wat je beslist is erg belangrijk, omdat jij belangrijk bent. Jullie zijn uitverkoren geesten die bewaard waren om in de volheid der tijden op aarde te komen en deel te nemen aan het leggen van de grondslag voor het grootste werk der laatste dagen, waaronder het bouwen van de tempels en het daarin verrichten van de verordeningen. Het is geen wonder dat de kracht van Satans aanvallen toeneemt. Hij wint als jullie afgeleid, belemmerd of uitgesloten worden van tempelwerk en het werk waartoe je bent voorbereid en bestemd. Het is duidelijk dat jullie rein moeten zijn en waardig om de influisteringen van de geest te ontvangen die je nodig hebt voor de beslissingen die je nu neemt. Het is ook duidelijk dat jullie waardig moeten blijven om naar de heilige tempel van de Heer te gaan. Alle offers en al het werk van de voorgaande generaties hebben tot dit moment geleid. De pioniers hebben alles opgeofferd, zelfs hun leven, zodat wij deze tijd mochten meemaken, omdat je dat inziet. Is je komst op aarde niet toevallig? Alles maakt deel uit van het plan dat we in het voorsterfelijk leven hebben aanvaard. Jullie bevinden je op een opmerkelijke plek in de geschiedenis van de wereld. Er is gezegd dat jullie de essentiële generatie zijn. Petrus heeft over jullie gezegd, ga echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie. Nooit eerder is er zoveel verwacht. Nooit eerder is er zoveel gegeven. Profeten, schriftuur, priesterschap, verordeningen en verbonden, tempels, het boek van Mormon en de volheid van het evangelie. Jullie zijn voorbereid, geroepen en gekozen. Dit is jullie tijd. Volgens mij zullen de bijdragen van jullie generatie in vet gedrukt worden in iedere terugblik op deze onrustige tijd waarin we leven. Om de taken te volbrengen waartoe je bent geordend, moet je geloof stevig op onze heiland Jezus Christus zijn gebaseerd. Je moet bedenken dat geloof niet alleen een beginsel van kracht is, maar ook van handelen. Je moet handelen naar het geloof dat je al bezit. In de voorsterfelijke wereld hebben jullie blijk gegeven van je buitengewone geloof en goede werken. Alma zegt dat in ieder van jullie, sedert de grondlegging der wereld, was geroepen en voorbereid volgens de voorkennis Gods. Jonge mannen, jullie waren voorbereid om het priesterschap te ontvangen, waardoor je in staat zou worden gesteld om hier op aarde de macht van God te gebruiken. Jonge vrouwen, jullie kregen de edele gave en verantwoordelijkheid om anderen te koesteren en moeder van andere uitverkoren geesten te worden. Jullie hebben de bevoegdheid van God gekregen om sterfelijke levens te scheppen. Deugdzame mensen zijn toegewijd aan de heiligheid van het leven. Ze respecteren Gods raad wat betreft de manier waarop het leven tot stand komt en wordt beschermd en gekoesterd. Er is geen grotere kracht dan de kracht van deugdzaamheid. En er is geen grotere gerustheid dan de gerustheid van een deugdzaam leven. In de voorsterfelijke wereld hebben jullie aan een oorlog deelgenomen. Jullie vochten met je geloof en getuigenis om het plan van God te accepteren en te steunen. Jullie wisten dat het goed was En jullie wisten dat de heiland zou doen wat hij zei dat hij zou doen. Want jullie kenden hem. Er waren geen neutrale geesten tijdens de oorlog in de hemel. En er kunnen nu ook geen neutrale posities zijn. Nu er keuzes tussen goed en kwaad moeten worden gemaakt. De Heer heeft gezegd, wie niet met mij is, die is tegen mij. Jullie stonden bij hem. Jullie waren enthousiast over je opdracht. Jullie wisten wat er van je verwacht zou worden. Jullie wisten hoe moeilijk het zou zijn. En toch hadden jullie het vertrouwen dat je niet alleen je goddelijke zending kon vervullen, maar dat je ook echt iets kon betekenen. Een profeet heeft over jullie en jullie generatie gezegd, al bijna 6000 jaar heeft God jullie bij zich gehouden om in de laatste tijd voor de wederkomst van de Heer op aarde te komen. God heeft voor die laatste periode enkele van zijn sterkste kinderen bewaard en zij zullen zijn koninkrijk helpen triomferen. En daarvoor hebben jullie nodig, want jullie maken deel uit van de generatie die erop voorbereid moet worden om God te ontmoeten. Door alle eeuwen heen hebben de profeten naar onze bedeling gekeken. Miljarden mensen die zijn overleden of die nog niet geboren moeten worden. Kijk naar ons, vergis je niet. Jullie zijn een uitverkoren generatie. Toen Petrus zijn brief aan de heiligen schreef, zei hij dat ze deugd aan hun geloof moesten toevoegen. Geloof zonder deugd zou snel wegkwijnen en afsterven, want zonder deugd is er geen reinheid. Zonder deugd is er geen kracht. Zonder deugd is er geen spiritualiteit. Het is duidelijk dat als je echt begrijpt wie je bent, je zuiver moet zijn, want reinheid gaat aan geestelijke kracht vooraf. En de kracht die ik bedoel is geen kracht die we in de wereld zien. Die kracht heeft niets te maken met roem, stand, uiterlijk, faam of rijkdom. De macht en de kracht die ik bedoel heeft alles te maken met deugdzaamheid, waarmee kuisheid en seksuele reinheid wordt bedoeld. We leven in een wereld die zich erom bekommert dat dingen schoon en zuiver zijn. Schone lucht en schoon milieu, schoon water en voedsel. Hier en daar worden wetten uitgevaardigd tegen luchtvervuiling. Een regering kan milieubewegingen van subsidies voorzien om ervoor te zorgen dat we geen verontreinigde stoffen in de lucht, ons water en ons voedsel krijgen. En toch accepteert de samenleving de morele vervuiling in de vorm van pornografie, op reclameborden, op televisie, in amusement, op internet en in andere media. Het tolereren de verdorvenheid die door suggestieve teksten, muziek en taalgebruik in onze gedachten komen. In sommige opzichten zijn we een organische generatie die zuiverheid en kwaliteit vereist, terwijl we onze zedelijke aard verontreinigen. Volgens mij is het gebrek aan deugdzaamheid in onze samenleving de oorzaak van vele maatschappelijke, financiële en overheidsproblemen. Ik ben van mening dat het verval van geloof en gezin en de financiële onrust terug te voeren zijn tot een gebrek aan deugdzaamheid in onze samenleving. En ik geloof dat een terugkeer naar deugd een hele natie kan redden. We vragen om maatschappelijke verbeteringen, maar we hebben eigenlijk behoefte aan zedelijke verbetering, een terugkeer naar deugd. En als wij, die zoveel hebben ontvangen, waaronder het herstelde evangelie van Jezus Christus, de wereld niet het voorbeeld van deugd geven, wie dan wel? Jullie waren de leiders in het voorsterfelijke bestaan en stonden pal voor alles wat nu in de samenleving bedreigd wordt. Jullie, die zich voorbereiden om in elke sector van de samenleving invloed te hebben. De jongvolwassenen van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen kunnen en moeten het voortouw in deze terugkeer nemen. Tijdens de kritische dagen van de Tweede Wereldoorlog prikkelde Winston Churchill de geallieerden toen hij zei, u vraagt wat uw doel is, dat kan ik met één woord beantwoorden, overwinning. Overwinning ten koste van alles. Overwinning ondanks alle verschrikking. Overwinning, hoe lang en hoe moeilijk de weg ook mag zijn. Want zonder overwinning is er geen voortbestaan. Jonge mannen en jonge vrouwen, vanavond herhaal ik die oproep, omdat jullie in een oorlog verwikkeld zijn. En ik heb voor jullie mijn eigen versie van de woorden van Winston Churchill. U vraagt, wat ons doel is? Dat kan ik met één woord beantwoorden. Deugd. Deugd ten koste van alles. Deugd, ondanks alle verschrikking. Deugd, hoe lang en hoe moeilijk de weg tot bekering ook mag zijn. Want zonder deugd is er geen overwinning. In het Boek van Mormon staan Helaman en zijn jonge soldaten bekend om hun deugdzaamheid en hun vertrouwen in het getuigenis van hun moeders. Zij waren te alle tijden getrouw in alle dingen die hun werden toevertrouwd. Zij leefden hun verbonden na en vochten om ervoor te zorgen dat hun ouders ook hun verbonden konden naleven. De overwinning was hun doel en deugdzaamheid was hun kracht. Moroni sprak ook over de ontaarde samenleving waarin hij leefde. Hij zei dat ze zo ontaard en immoreel waren geworden dat ze geen waarde meer hechten aan hetgeen het liefst en het kostbaarst boven alles was, kuisheid en deugd. Kan het zijn dat wij in onze samenleving dat punt hebben bereikt? In een vroeger tijdperk werden zij die de wet van kuisheid hadden overtreden gemarkeerd met een rode letter. Nu lijkt het wel of die letter door de kuise mensen gedragen wordt. Waar zou jullie generatie om bekend staan? Zou jullie bekend staan als een tolerante generatie, de consumentengeneratie, generatie X of generatie Y? Of zullen jullie bekend staan als de generatie die was verleid tot een virtueel leven in plaats van een deugdzaam leven? Of zullen jullie bekend staan om jullie reinheid en deugdzaamheid en om je moed en kracht om de rest van de wereld tot een terugkeer naar deugdzaamheid te leiden? Een terugkeer die zo ongelooflijk is dat de reinheid van je leven en de kracht van je overtuiging de samenleving en de wereld verandert? Jullie bereiden je voor op de terugkeer van de heiland. Jullie moeten zonde verafschuwen en jezelf nu positioneren en voorbereiden om meer te blijven in Christus. Er is geprofeteerd dat in de komende tijd de mensen van alle naties zullen zeggen: kom, laten wij opgaan naar de berg des Heren en hij zal ons leren aangaande zijn wegen en wij zullen in zijn paden wandelen, want uit Zion zal de wet uitgaan. Zijn jullie de generatie die deze beklimming gaat leiden? Om dat te kunnen doen, moeten we verdedigers van deugd zijn. Jonge vrouwen, verdedig je eigen deugd. Deugd is, zoals Moroni heeft beschreven, het liefst en het kostbaarst boven alles. En dat zijn jullie ook. Jullie zijn dochters van God. Jullie hebben het heilige vermogen om leven voor te brengen en de moeder van uitverkoren en reine geesten van onze hemelse Vader te worden. Dat is een van de grootste gaven die God zijn dierbare dochters heeft gegeven. Bescherm die gaven door de normen na te leven, je fatsoenlijk te kleden en te gedragen en door deugdzaam te blijven. Bescherm je gaven door reinheid in gedachten en daad. Geef niemand de kans om lichtzinnig met jouw gaven van God om te gaan. Als je dat doet, zullen jij, je familie en de komende generaties gesterkt en gezegend worden. En jonge mannen, jullie zijn ook verdedigers van deugdzaamheid. Jullie dragen het priesterschap, de bevoegdheid om in Gods naam te zegenen en handelen. De Heer heeft tegen alle priesterschapdragers gezegd dat zij deugd en heiligheid voor mijn aangezicht moeten betrachten. Bescherm je eigen deugdzaamheid door je gedachten, waar je naar kijkt, wat je zegt en wat je doet. Laat jouw persoonlijke kracht niet verminderen door pornografie. Blijf rein, zodat je de kracht van het priesterschap kunt uitoefenen waarmee God je heeft gezegend. Moroni geeft een samenvatting van de oude profetische lering over deugd. Wees wijs in de dagen van uw proeftijd. Ontdoet u van alle onreinheid. Vraag niet om iets om het in uw hartstochten door te brengen. Doch vraag met onwrikbare vastberadenheid dat gij voor geen enkele verzoeking zult zwichten, maar de ware en levende God zult dienen. Verschillende jaren geleden was ik de dag voor Thanksgiving 's ochtends vroeg met een groep vrouwen aan het hardlopen. We noemden het onze Thanksgiving-loop. Terwijl we renden, riepen we naar elkaar waar we dankbaar voor waren. Net toen ik gezegd had dat ik dankbaar was voor ons sterk, gezond lichaam, gleed ik uit op wat ijs dat op de weg lag. Ik probeerde op te staan, maar merkte dat ik zwaar geblesseerd was. Ik wist dat ik mijn been vlak boven de enkel had gebroken. Ik ga nu niet vertellen hoe ik dat wist, anders val ik misschien flauw. Maar ik wist het. Mijn man zei dat als ik een voetbalspeler was geweest, ze mijn blessure wellicht tijdens de samenvatting hadden laten zien. Terwijl ik daar, in de schaduw van het ochtendlicht op de weg, op hulp lag te wachten, kwam er een auto hard op mij afrijden. De auto kwam met gillende banden tot stilstand en er sprong een man uit die zei, ik ben zo blij dat ik gestopt ben. Ik dacht dat u een vuilniszak was die midden op de weg lag.
I felt like one.
Zo voelde ik me ook. Ik vroeg hem of hij lid van de kerk was. Toen hij zei dat hij dat was, vroeg ik hem of hij mij een zegen kon geven, omdat ik zoveel pijn had. Ik wist niet hoe lang ik in die positie en in die toestand kon blijven liggen. Hij antwoordde, dat kan ik niet. Dat moet u maar een uw man vragen. Toen stapte hij zijn auto in en reed weg. Toen ik in het ziekenhuis aankwam, werd ik naar een hokje in de HBO gebracht, waar ik moest wachten tot ik naar de operatiekamer zou worden gebracht. Toen ze het gordijn van het hokje wegschoven, zag ik mijn man en mijn 5 zoons. Toen ze om me heen gingen staan en hun handen op mijn hoofd legden, voelde ik hun reinheid, macht en kracht. Jonge mannen, blijf rein, zodat je in staat zult zijn om altijd en overal je priesterschap te gebruiken. Die dag werd ik gezegend door de bevoegdheid van hun priesterschap, dat zij deugdzaam en heilig uitoefenden. Ik geloof echt dat een deugdzame jonge vrouw of jonge man, die door de geest geleid wordt, de wereld kan verbeteren. Maar voordat we de wereld kunnen veranderen, moeten we onszelf veranderen. President Boyd Kaphekker heeft gezegd dat we in een omgeving leven die giftig wordt. Giftig voor de geest. Dus wat kunnen wij nu doen om in deze giftige wereld deugdzaam te blijven? Ten eerste, ons bekeren. Ik ben me heel goed bewust dat sommigen van jullie je niet erg deugdzaam voelen of fouten hebben begaan. Daarom is een terugkeer naar deugd zo belangrijk. Je moet weten dat je kunt veranderen. Je kunt terugkeren. Als ik tijdens een marathon zou ontdekken dat ik de verkeerde kant op ging, zou ik dan door blijven lopen? Ik zou onmiddellijk omkeren. Waarom? Omdat ik kostbare tijd en waardevolle energie en kracht zou hebben verbruikt. En dat door de extra afstand en tijd veel moeilijker zou zijn om de marathon uit te lopen. Ik zou niet langer de verkeerde koers blijven volgen. Want hoe lang ik dat ook zou doen, ik zou nooit de eindstreep bereiken. En toch horen veel mensen die een zedelijke overtreding hebben begaan en een stemmetje dat zegt, je hebt het verknald. Je kunt niet veranderen. Niemand zal het te weten komen. Tot jullie zou ik zeggen, geloof dat niet. Satan wil dat je denkt dat je niet kunt veranderen, maar dat is absoluut niet waar. Door de verzoening van de Heiland is het altijd mogelijk om terug te keren. Tot iedereen die een fout heeft begaan, heeft president Monson gezegd, als een van u is gestruikeld, is er altijd hulp om weer rein te worden. Uw bisschop of gemeentepresident wil maar al te graag helpen en zal vol begrip en medeleven alles doen wat in zijn vermogen ligt om u te helpen met uw bekeringsproces, zodat u weer in rechtschapenheid voor de Heer kunt staan. Sommigen van jullie zijn mishandeld en het slachtoffer van het zondige gedrag van een ander. Volgens de woorden van Moroni zijn jullie beroofd van hetgeen het liefst en het kostbaarst boven alles is. Deugdzaam, kuisheid en deugd. Weet alsjeblieft dat door de verzoening van de Heiland genezing mogelijk is. Jullie valt niets te verwijten, want je hebt niet gezondigd en bekering is niet noodzakelijk. De Heer heeft niet alleen voor onze zonden en onvolmaaktheden geleden, hij heeft ook onze pijnen op zich genomen. Door zijn oneindige verzoening zal Hij je genezen en je gemoedsrust geven. Wend je tot Hem. Door de verzoening van de Heiland zal God de Vader je gebeden verhoren. Hij zal je antwoord geven door de Heilige Geest en door anderen die Hij op je pad plaatst. Ik ben zo dankbaar voor deze leer en voor het beginsel van bekering. Als we die niet hadden, zou niemand ooit rein in ons hemels huis kunnen terugkeren om in de tegenwoordigheid van God de Vader en onze Heiland Jezus Christus te leven. Ik ben dankbaar voor de herstelling van de priesterschapsmacht in deze laatste dagen op aarde, waardoor we de hulp kunnen krijgen die we nodig hebben om naar deugd terug te keren. Wanneer we aan het avondmaal deelnemen, worden we door die macht in staat gesteld om onbesmet van de wereld te blijven. Als we iedere week ons doopverband vernieuwen, beloven we dat we zijn geboden zullen onderhouden, dat we zijn naam op ons zullen nemen en dat we hem altijd indachtig zullen zijn. Daarentegen belooft Hij ons dat wij zijn geest altijd bij ons mogen hebben. In een wereld die zo verleidelijk en aantrekkelijk is, is het noodzakelijk dat wij de leiding van de Heilige Geest ontvangen, herkennen en toepassen. Door deze waardevolle gave zal de Heilige Geest ons alle dingen tonen die Hij behoort te doen. Dat is een verbazingwekkende belofte, omdat de Heilige Geest lid van de Godheid is. Enkele van zijn taken omvatten, onderwijzen, getuigen, troosten en waarschuwen. Deze waardevolle gave zuivert en heiligt ook. Daarom zijn de Heilige Geest en deugd nauw met elkaar verbonden. Wij kunnen door vuur en door de Heilige Geest gezuiverd worden. Als dat gebeurt, zullen wij niet meer geneigd zijn om kwaad te doen, maar wel om voortdurend goed te doen. Ten tweede, een waarschuwing om zorgvuldig vrienden en vriendinnen uit te kiezen. In de huidige technologische samenleving besteden we meer tijd aan onmenselijke vrienden dan aan onze leeftijdsgenoten. Hoe we wellicht heel zorgvuldig onze menselijke vrienden uitkiezen, staan we vaak niet stil bij de andere vrienden die ons beïnvloeden. Verschillende soorten media kunnen een krachtige sociale invloed hebben. We hebben allemaal 3 waardevolle gaven voor dit aardse bestaan ontvangen. Ons lichaam, keuzevrijheid en tijd. Satan overwint opnieuw als hij ons ertoe kan verleiden om onze tijd aan vage of onproductieve of wat nog erger is, aan onzedelijke activiteiten te besteden. En als hij ons er vervolgens van overtuigt dat als we het binnenskamers doen, ons gedrag verder geen gevolgen zal hebben. Als er iets deugdzaam, lieflijk of eerzaam of prijzenswaardig is, dan streven wij dat na. Dus sluit dus vriendschap met deugdzame mensen, niet met virtuele vrienden. Vergeet niet. Deugd bemint deugd. Licht hecht zich aan licht. Deze tekst gaat over vriendschap. En jullie zoeken naar vriendschap en een huwelijkspartner. Kun je niet gewoon een lijst maken van alle eigenschappen waarnaar je op zoek bent in een ander of een eeuwige partner? Je moet zelf een weerspiegeling van je lijst zijn, altijd en overal. Ten derde, begin met een streng trainingsprogramma. Als je voor een marathon traint, heb je een streng trainingsprogramma nodig om die lange afstand te kunnen lopen. Datzelfde geldt voor ons leven. We lopen de wedstrijd van ons leven en daar is een streng trainingsprogramma voor nodig. De succesvolle componenten van dat programma omvatten de dingen die we iedere dag consequent doen om het gezelschap van de geest in ons dagelijks leven te hebben. Die componenten zijn voor iedereen anders, maar omvatten in ieder geval dagelijks gebed. Onze Vader in de hemel hoort onze gebeden en zal ze beantwoorden. Ik getuig dat dit waar is. Het is aan ons om te zorgen dat we op een plek zijn waar we de antwoorden kunnen horen en herkennen. Een streng trainingsprogramma omvat ook dagelijks bestuderen van het Boek van Mormon. Joseph Smith heeft gezegd dat de mens dichter bij God komt door zich aan de leringen erin te houden dan door welk ander boek ook. Door het Boek van Mormon zal jullie geloof in Jezus Christus toenemen. En door jullie geloof zul je in staat zijn om verleidingen te weerstaan. Dat boek is voor jullie en jullie generatie. En als je erin leest, al is het maar 5 minuten per dag, zal je leven veranderen. Ik weet dat het waar is, omdat ik en duizenden anderen het hebben gedaan. Denk eens aan de verandering in 5 jaar, als iedereen van ons vanavond zou toezeggen om daar nu mee te beginnen. Iedere dag slechts 5 minuten. Tot slot moet je glimlachen. En als je glimlacht, hoop ik dat je zult bedenken wie je bent. Jullie zijn zoons en dochters van onze hemelse Vader. Hij kent jullie. Hij weet hoe jullie heten. Hij vertrouwt jullie en heeft jullie lief. Dus glimlach. Dit is slechts de basistraining. Maar je moet het echt elke dag doen. Ik wil nog graag 1 idee aan deze lijst toevoegen. Streef voorwaarts met volmaakt stralende hoop. Raak niet ontmoedigd. Vooral niet in het begin van het schooljaar. Raak niet ontmoedigd. Je zult af en toe uitdagingen hebben en het zal niet altijd gemakkelijk zijn. Naarmate ik de schriften gebestudeerd heb, is het me steeds duidelijker geworden dat de Heer zijn uitverkoren volk steeds opnieuw uit hun behagelijkheidszone haalt en ze onderwijst in wat echt belangrijk is. Op het eerste deel van de reis van de Jaredieten kwamen ze op een strand terecht, waar ze 4 jaar bleven. Toen waren ze echt in hun behagelijkheidszone. Ze voelden zich in feite zo behagelijk dat ze vergaten de Heer aan te roepen. Maar de Heer had iets anders in gedachten. Hij kastijdde de broeder van Jared 3 uur lang. Hij vertelde hem, zelfs van tevoren, dat het volgende deel van de reis moeilijk zou zijn. Dat hij in de diepte van de zee verzwolgen en door de wind gedreven zou zijn. Maar hij vertelde hem ook gerust. Hij stelde hem ook gerust met de volgende woorden: ik bereid u op deze dingen voor. De Heer zal een weg voor jullie bereiden. Soms denk ik dat we de grote zegeningen en kennis onderschatten die we kunnen ontvangen als we bereid zijn om uit onze behagelijkheidszone te komen. Misschien dat Nefi daarom zei: daarom, wee hem die zich gerust voelt in Sion. Wee hem die roept, alles wel. Ja, wee hem die luistert naar de voorschriften van mensen en de macht Gods en de gaven van de Heilige Geest verloochent. Er wordt gezegd dat wij een generatie van toeschouwers en critici worden. Ik wil graag een van mijn lievelingscitaten voorlezen. Het hangt op mijn spiegel. Het luidt: het gaat niet om de criticus. Niet om de man die erop wijst dat de sterke man struikelt. Of dat de doener het beter had kunnen doen. De man die zich in het strijdperk begeeft, verdient de eer. Van wie het gezicht is ontsierd door stof, zweet en bloed. Die ernaar streeft om heldhaftig te zijn, die zich vergist, die steeds weer tekort komt, omdat er zonder vergissingen en tekortkomingen geen prestaties worden verricht. Maar wie enthousiast en toegewijd is, wie zich aan een goede zaak overgeeft, wie zich realiseert dat hij in het beste geval een goede prestatie kan leveren en in het slechtste geval, als hij faalt, in ieder geval faalt terwijl hij zijn uiterste best heeft gedaan en dat hij zich nooit begeeft onder de koude en angstige zielen die geen overwinning en geen nederlaag kennen. Wees niet alleen een toeschouwer of criticus. Dat was je ook niet in de voorsterfelijke wereld. Toen waren jullie ook niet neutraal. Je stond pal. Geef de stemmen die om tolerantie roepen niet de kans om jou of jouw mening niet te tolereren. Dit is het strijdperk waarin alles wat je toen verdedigd en gekozen hebt, nu plaatsvindt. Raak niet vermoeid, afgeleid of uitgesloten. Wees bereid om uit je behagelijke zone te komen en voorwaarts te streven met volmaakt stralende hoop. Over de hele wereld beloven jonge heilige laatste dagen vrouwen dat zij rein en kuis zullen blijven. Er zijn jonge vrouwen en jonge mannen geweest die bergen hebben beklommen en hun eigen vaandels hebben ontvouwd als teken van een toewijding om naar deugd terug te keren en rein te blijven. Willen jullie je bij hen aansluiten? Denk over je eigen vaandel na. Wat zou je op je vaandel zetten als het je enige of laatste boodschap aan de wereld zou zijn? Hoe zou je vaandel eruit zien? Op een ander moment en een andere plaats is er nog een vaandel ontvouwd. Dat werd gedaan door een moedig man, Moroni, die toegewijd was aan de rechtschapen zaak. De samenleving waarin hij leefde was in beroering. Door het verlangen van naar macht, rijkdom en status kregen enkele van de sterkste en meest vastberaden mensen, zoals het boek van Mormon beschrijft, geleidelijk vergift toegediend. Met andere woorden, zij die aanvankelijk vastbesloten waren om niets van hun principes op te geven, werden langzaam maar zeker overgehaald om dat toch te doen. Alexander Pope heeft in zijn gedicht onder woorden gebracht wat geleidelijk vergift toedienen betekent. Hij zei: onzedelijkheid is een monster zo angstaanjagend dat het misschien alleen maar door onszelf gezien hoeft te worden. Maar zien we het te vaak en raken we gewend aan wat het behelst, dan wordt het eerst verdragen, daarna betreurd en vervolgens omhelst. In die sfeer ontvouwde Moroni zijn vaandel, het vaandel der vrijheid, ter verdediging van gezinnen, vrouwen en kinderen, godsdienst en God. Hij was niet neutraal, hij was niet passief, hij was niet tolerant, hij had gelijk. Hij ging moedig voorwaarts. In de schriften wordt Moroni beschreven met woorden die ook velen van jullie zouden kunnen beschrijven. Als alle mensen waren geweest en waren en altijd zouden zijn, zoals Moroni, zie, dan zouden zelfs de machten der hel voor eeuwig hebben gewankeld. Ja, de duivel zou nooit macht hebben over het hart der mensenkinderen. Jullie zijn het vaandel. Jullie reine en deugdzame leven is het vaandel waardoor de naties de aarde hun ogen zullen opslaan naar de tempel. Als jullie deugdzaam blijven, zul je door de Heilige Geest geleid worden en zul je door je deugdzaamheid in aanmerking komen om vaak naar de tempel te gaan. Als je geen aanbeveling hebt, is het nu tijd om ervoor in aanmerking te komen. Dit is jullie werk. De tempel zal een kracht en een bescherming voor je zijn in een wereld die steeds donkerder wordt. En zal een vaandel worden, niet alleen voor jullie, maar ook voor de naties. Een terugkeer naar deugd is een terugkeer naar de tempel. En een terugkeer naar de tempel is een terugkeer naar de heiland. 41 jaar geleden knielde ik aan een altaar in de Salt Lake Tempel en besloot ik een verbond met de geweldige man die op het podium naast me zit. Die beslissing heeft in de decennia daarna veel betekend. Wat ik jullie eigenlijk probeer te vertellen is: ga naar de tempel. Laat je niet afleiden. Vergeet niet wie je bent. En laat niets je weerhouden van de zegeningen die je in het huis van de Heer kunt ontvangen. Ik voel me geïnspireerd om enkele woorden uit Lerenverbonden 121 voor te lezen. Ze zijn voor mensen die zijn geroepen en gekozen en die moedig volharden. Ze zijn voor jullie in deze moeilijke tijd hetzelfde als voor Joseph Smith en de heiligen in die moeilijke begintijd van de kerk. Laat deugd onophoudelijk uw gedachten versieren. Dan zal uw vertrouwen in de tegenwoordigheid van God sterk worden. De Heilige Geest zal uw constante metgezel zijn. Als wij deugdzaam zijn, zullen we ons vol vertrouwen in zijn tegenwoordigheid bevinden. Heilig en net als Hij. Ons is priesterschapsmacht beloofd, de macht van God, omdat we deugdzaam zijn. Ons is het voortdurende gezelschap van de Heilige Geest beloofd, die getuigt, leidt, waarschuwt, troost en heiligt. En uiteindelijk is ons beloofd dat we het eeuwige leven zullen ontvangen, de grootste van alle gaven Gods. Als we deugdzaam zijn, zullen we als goden leven. We zullen op Hem lijken, even zuiver als Hij is. De reis naar Zion, de reine van hart, zal het uiterste van ons eisen. Ik bid dat een ieder van ons het verlangen en de kracht zal hebben om onze behagelijke zone te verlaten tijdens onze voorbereiding op onze wedstrijd van het leven. En net als Agnes Caldwell moeten we onze hand uitsteken en de hand van de meester beetpakken, want zijn beloften gelden voor ons allemaal. Ik zal voor uw aangezicht uitgaan. Ik zal in uw rechter en in uw linkerhand zijn. En mijn engelen zullen rondom u zijn om u te schragen. Ik getuig dat onze Vader in de hemel en zijn Zoon Jezus Christus leven. En dat zij ons voorbereiden op het grote werk dat in de heilige tempels van onze Heer wordt verricht. Ter voorbereiding op de wederkomst van onze heiland en op onze eeuwige verhoging. En dat zeg ik in de naam van Jezus Christus. Amen.